Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.
Laten wij nu onze schriftlezing lezen. We lezen uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 13, vers 44 tot en met 52. Dus Matteüs 13, vanaf vers 44. En wij horen hier het woord van onze God als volgt. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en hij verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vis bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien ze weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen hen: hebt u dit alles begrepen? Ze zeiden tegen hem: ja, Heere. Hij zei dan tegen hen: daarom, iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. En tot hier lezen wij onze schriftlezing van morgen. Het uitgangspunt voor de prediking zijn de versen 44 tot en met 46. Ik zal die versen nog één keer lezen. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Ja, gemeente van God, het zal je maar gebeuren. Je zal het maar meemaken. Dat je zoiets speciaals tegenkomt, je zoiets bijzonders tegen het lijf loopt, dat je denkt: als ik dat heb, als ik dat zou kunnen krijgen, dan kan mijn hele leven niet meer stuk. Daar heb ik nou heel mijn leven al op gehoopt. Daar heb ik nou altijd al naar gezocht. En nu ik het gevonden heb, kan de rest voor mijn part mij gestolen worden. Dat gevoel zit in de gelijkenissen van vanochtend. Jezus vertelt hier twee keer kort over mensen die de vondst van hun leven doen. Zo kun je het wel zeggen. Een grotere vondst kunnen ze zich bijna niet voorstellen. En bij hen is het zo, de rest van wat ze hebben, kunnen ze allemaal wel missen. Dat mag zeg maar allemaal een ander wel hebben. Als ze die ene schat, die ene parel maar hebben. Ik moest even denken aan mensen die met een metaaldetector soms hele velden afspeuren. U kent ze wel, denk ik. Ze lopen met zo'n apparaat in de hand. Als ik het even heel simpel mag zeggen, een stok met aan de onderkant een ring. En dat apparaat, ja, dat gaat dan af op het moment dat er iets van metaal in de grond ligt. En het schijnt zo te zijn, degenen die er ervaring mee hebben, die kunnen aan het geluid schijnbaar horen of het nou een beetje iets voorstelt wat er in de grond ligt. Nou goed, als ze dan denken van nou, dit is het waard, dan beginnen ze te graven. Ja, en terwijl ze aan het graven zijn, beginnen ze natuurlijk te denken van, wat zal het zijn? Wat zal hier tevoorschijn komen? Zal het iets speciaals zijn? En ik vroeg mij af, ja, zou zo iemand met zo'n detaildetector, zou die er heimelijk ook niet op hopen om eens een keer iets speciaals te vinden? Om misschien wel de vondst van zijn leven te doen. Nou, Jezus laat hier doorschemeren dat de vondst van je leven alles te maken heeft met het koninkrijk van God. Of het koninkrijk van de hemel, dat is hetzelfde. Als je het koninkrijk van de hemel gevonden hebt, als je zeg maar ontdekt hebt wie God is en wat Hij allemaal voor ons heeft en heeft gedaan en wat Hij allemaal met ons voor heeft, dan heb je de vondst van je leven gedaan. Dat lijkt hier de kern van wat Jezus wil zeggen. Als je ontdekt hebt wie God is en wat Hij voor ons heeft, dan heb je de vondst van je leven gedaan. En toch stel ik vanmorgen de vraag of dat daarmee nou wel alles is gezegd. Moeten we deze gelijkenissen inderdaad wel op die manier uitleggen? Zit er niet meer in? Dat is eigenlijk de vraag die ik zou willen stellen. En dan vooral eigenlijk ook deze vraag. Gaat het hier in deze gelijkenissen uiteindelijk eigenlijk wel om ons? Dat wij onze grootste schat vinden? Of gaat het hier om veel meer? Nou, ik kan u wel zeggen dat het voor mij de reden was om nog eens goed naar deze overbekende gelijkenissen te kijken. Want dat zijn ze wel, overbekend. Maar ik kwam dus bij iemand die vraag tegen of de uitleg die er meestal aangegeven wordt, of dat die wel helemaal klopt. Hebben wij dan de gelijkenissen wel goed begrepen? Op de manier waarop ze meestal worden uitgelegd. En wat ik vanmorgen wil laten zien, is dat we die oude uitleg niet hoeven weg te gooien, maar dat we wel zeg maar een nieuwe uitleg aan moeten toevoegen naar mijn inzicht. Ja, meestal zijn deze gelijkenissen dus op die manier uitgelegd. Die man die stuit op die verborgen schat in de akker, en die koopman die peperdure parel vindt, dat zijn wij. Als we de grote waarde van Jezus Christus en van het Koninkrijk van God ontdekken, dan zijn wij zeg maar als dat boertje uit die eerste gelijkenis. Dat boertje dat op het land aan het werk is, de mensen in die tijd die zagen ze vaak genoeg. Maar dat boertje is niet aan het werk op zijn eigen land. Nee, daar in de buurt zit een grote boer die al het land in zijn bezit heeft. Vroeger noemden wij zo iemand een herenboer. En het kleine boertje werkt zeg maar voor die grote boer. Vaak moeten de landerijen bewerkt worden dan natuurlijk. Dan trekt hij er met de os en met de ploeg op uit om een van de akkers om te ploegen. En het komt vrijwel dagelijks voor dat hij dan tijdens het ploegen op iets hards stoot. Want er ligt zoveel in de grond daar zo in Israël, dat regelmatig gebeurt, dat hij op iets hards stoot. Nou, dan laat hij de os even stilstaan en hij pakt de spa of een schop en hij graaft in de grond. Want ja, daar ligt blijkbaar iets in de grond en dat moet hij weghalen. meestal een vervelende steen. Die moet eruit, want anders kan de tarwe of de gerst die daar moet groeien, die kan daar op die plek niet goed groeien. Die steen haalt hij eruit, gooit hij naast het veld neer, langs de kant van de weg bijvoorbeeld. En dan pas gaat hij weer verder met ploegen. Nou, ook vandaag, in het verhaal van deze gelijkenis, stoot hij met zijn ploeg op iets hards. Maar als hij nu graaft, dan blijkt het niet een steen te zijn. Nee, als hij gegraven heeft, dan kan hij zijn ogen bijna niet geloven. Het is een kistje. En het kistje, als hij het openmaakt, zit vol met kostbaarheden. Goud en zilver misschien. Vandaag heeft hij dus een ontzettend duur kistje gevonden. Dat heeft iemand hier blijkbaar in de grond verstopt. Dat deden de mensen toen soms met hun waardevolle spullen. Want ja, banken of kluizen waren er nog niet. Dus dan stopten ze de spullen die van grote waarde waren, die stopten ze maar onder de grond in de hoop dat niemand het zou vinden. Maar dit boertje vindt dus zo'n klein schatkistje. En dan bedenkt hij een plan. Want dit kistje is niet zomaar voor de eerlijke vinder. Nee, dit kistje is van degene van wie het land is. En het land was van die grote boer. Maar hij denkt, hij zit te denken, hij denkt, als ik nu eens al mijn eigen spullen verkoop, dan kan ik zelf deze akker wel kopen. En dan is het kistje wel van mij. Dan is hij in één klap geen arm boertje meer. Dus dat is wat hij gaat doen. En dan is hij binnenkort een rijk man. Ja, wij mensen, wij kunnen inderdaad lijken op deze man. Je leeft dan zeg maar gewoon je leven. Je doet gewoon je dagelijkse werk. Maar God, dat zeg je eigenlijk nog niet zoveel. Of je bent misschien zelfs wel niet met het evangelie grootgebracht. En onverwachts kom je ermee in aanraking. Of ineens besef je dat het evangelie van Jezus Christus toch wel de grootste schat is die je ooit in je leven zult tegenkomen. En je besluit dat je alles loslaat wat je bij deze schat vandaan houdt. Het is bij wijze van spreken alsof je alles verkoopt. En zo sluit je Jezus Christus in je hart, je sluit het koninkrijk in je hart, je hebt je rijkdom gevonden. Misschien ging het bij u wel zo. En die andere man, die koopman, die lijkt wel een beetje op hem. Die is alleen wat actiever aan het zoeken, zeg maar. Want zijn koopman, ja, die gaat natuurlijk alle markten af, waar de kooplui allerlei artikelen aanbieden, vaak uit allerlei landen. En deze koopman die speurt langs al die spullen die daar uitgestald liggen, of hij misschien parels ziet. Misschien loopt hij ook wel in de buurt van de havens, want wie weet komen de schepen binnen die ook nog parels bij zich hebben om te verhandelen. En dat is zijn dagelijkse werk. Proberen parels te vinden, om die te verhandelen, om er mooie deals mee te sluiten. Totdat hij in het verhaal van Jezus op een dag één echt ontzettend dure en mooie parel tegenkomt. En hij is een kenner inmiddels na zoveel jaar, dus hij ziet dat meteen. Dit is de allermooiste parel die hij ooit heeft gezien. Dus die moet hij hebben. Ook al kost het hem alles. Naar de waarde van onze tijd, als je het zeg maar zou omrekenen, ongeveer, dan moet hij er ongeveer een paar ton voor neerleggen. zo'n kostbare parel. Maar dat doet hij dan ook. Dat heeft hij ervoor over. En dan heeft hij die kostbare parel als zijn eigen kostbare bezit. En zo lijkt deze parelhandelaar misschien meer op ons als we wel met het evangelie zijn opgegroeid. Maar je bent nog op zoek. Ja, wat het geloof voor je zou kunnen betekenen. Waarom het geloof belangrijk voor je zou kunnen zijn. Je weet het nog niet precies helemaal. Je bent nog aan het onderzoeken. Maar op een dag zie je het ineens. En je verliest je hart aan Christus. En het zou je alles mogen kosten. Want zo kostbaar is Jezus Christus. En zo kostbaar is zijn koninkrijk. Misschien ging het zo wel bij u. Wel, maar zoals gezegd. Zo worden de gelijkenissen meestal uitgelegd. Maar als ik nou goed luister, dan vraag ik mij toch af of er niet nog meer in deze gelijkenissen zit. We kunnen de gelijkenissen ook nog een beetje anders uitleggen. En ik zeg u dat we er dan nog veel meer moois uit kunnen halen. Want naar mijn idee, als we het op die traditionele manier uitleggen, dan rijzen er toch ook wel wat vragen. En met name deze vraag. Zijn wij het wel die alles verkopen? Zijn wij dat wel die alles verkopen? Dat doen alle twee die mensen in allebei de gelijkenissen. Ze verkopen alles wat ze hebben. Om die schat of die dure parel te pakken te krijgen. Maar gaat dat wel over ons? Zeker, natuurlijk is het waar. Als je de gigantisch grote waarde van Christus en zijn evangelie hebt ontdekt, dan heb je er ook alles voor over. En misschien geef je ook daadwerkelijk wel van alles op. En toch, wie geeft er nou echt alles voor op? Zijn wij dat wel, die zo'n groot offer brengen? En dan nog iets. Die twee gelijkenissen die lijken wel heel erg op elkaar. Maar toch is er ook verschil. Ze beginnen allebei toch wel een beetje anders. Want bij die eerste zegt Jezus, het koninkrijk is gelijk aan een schat. Verborgen in de akker. Dus daar is het koninkrijk dat van zo grote waarde is. Het koninkrijk is zo kostbaar. Maar in de tweede gelijkenis, daar zegt Jezus, het koninkrijk is gelijk aan een koopman. Oftewel, dan vergelijkt hij het koninkrijk niet met die dure parel. Dat zou hetzelfde zijn als bij de eerste gelijkenis. Nee, nu vergelijkt hij het koninkrijk juist met die koopman. Dus met degene die dat kostbare item aanschaft. Het is met andere woorden alsof Jezus onze aandacht wil richten op die koopman. Zo van, het draait hier om die koopman. En kijk eens wat hij doet. Maar zijn wij dat dan, die koopman? Nou, dan kan ik er ook de derde vraag wel meteen aan koppelen. Die heeft te maken met de plaats van deze gelijkenissen in dit hoofdstuk. Want Matthäus heeft hier in dit hoofdstuk allemaal gelijkenissen achter elkaar gezet. Er staan in dit hoofdstuk bijna alleen maar gelijkenissen. Maar nu is het zo in die andere gelijkenissen. Wie is daar in de hoofdpersoon? Wie is degene die daar iets doet? Dat is steeds God of zijn Messias, Christus. Maar als dat nou zo is in het hele hoofdstuk, dat de gelijkenissen gaan over wat God doet, zou dat dan ook in deze gelijkenissen misschien zo kunnen zijn? zou het in deze gelijkenissen van de schat en de parel misschien gaan over God, over Christus, over wat Hij doet. En dat brengt me nog bij één laatste vraag. En dat heeft te maken met wat Jezus hier net voor heeft uitgelegd. Hij heeft daar een gelijkenis uitgelegd. Die ging over onkruid tussen de tarwe op een akker. Dus daar ging het ook al over een akker. En toen heeft Jezus heel duidelijk gezegd: de akker is de wereld. Zou dat dan in deze gelijkenissen, in die eerste, ook niet zo kunnen zijn? En wie is het die de akker koopt? Is dat niet God zelf? Door Christus. Dus moeten wij niet meer in deze richting ook gaan denken? En stel nou dat iemand zou vragen: waarom zouden we hier ons druk over moeten maken? Wat maakt het nou eigenlijk uit? Waarom moeten we nadenken over een andere uitleg? Dan zou ik toch willen zeggen: komen we hiermee niet veel dichter bij de kern van het evangelie? Komt de kern van het evangelie daarmee hier niet naar voren? Als je de vraag stelt: wie is het eigenlijk die alles verkoopt? Wie is het die zo'n groot offer heeft gebracht? Zo kan je het ook vragen. Wie is het die alles heeft gegeven? Komen wij dan niet uit bij God en zijn Zoon Jezus Christus? Want Jezus Christus is toch degene die uiteindelijk alles heeft gegeven. Zelfs zijn leven. En zien we hem zo niet naar voren komen als degene die alles gegeven heeft, ook in deze gelijkenissen? Sta je er wat langer bij stil, dan is het alsof Christus, zeg maar, vanuit de achtergrond zo naar voren komt en naar voren treedt en steeds meer gaat oplichten. Christus die de akker koopt om de schat te bemachtigen. Christus die de parel van grote waarde wil kopen. En waarmee betaalt Hij? Wat verkoopt Hij? Wat offert Hij op? Hij betaalt die ongelooflijke prijs van zijn leven. Tot aan zijn laatste ademtocht laat Christus zien wat het betekent om alles te verkopen. Om alles op te offeren. Niemand anders brengt zo'n groot offer als Hij. Ook al hebben wij misschien ook wel van alles opgegeven voor Hem. Maar toch, niemand verkoopt zoveel als Hij. Maar zegt iemand, dan denk ik toch nog: maar wat is dan die schat? En wat is dan die parel? Als Christus degene is die ze koopt. Wel, als je dat op je in laat werken, wat dan die parel en wat dan die schat moet zijn, dan kun je je oren bijna niet geloven. Want als Christus de koopman is, dan zijn wij de parel. Dan zijn wij blijkbaar voor Hem van zo grote waarde dat Hij alles voor ons wilde geven. Want niemand bracht immers zo'n groot offer als Hij. Omdat wij blijkbaar voor Hem zo kostbaar zijn. En dat goede nieuws, dat kan je toch bijna niet geloven. Je zou bijna zeggen: is dat echt waar? Je hart kan zich toch alleen maar verwonderen dat wij voor Hem van zo grote waarde zijn. En dan moet ik nog een keer denken aan dat kinderliedje waar we het net over hadden. Weet je dat je een parel bent? In de parel in Gods hand. Hier staat het eigenlijk: het is waar. Het is eigenlijk maar een simpel kinderliedje misschien. Maar hier blijkt dat het helemaal waar is. Zo kostbaar zijn we voor God, dat Christus alles gegeven heeft. En gemeente, om af te sluiten zou ik dan willen zeggen, laat niemand dat van ons afpakken. Als wij zo kostbaar zijn voor God en voor Christus, dan heeft niemand toch het recht om dat in twijfel te trekken. Ja, het is bijna te groot om te geloven. Maar laten we dit goede nieuws in ons hart sluiten en laat het niet ontsnappen dat Christus door zijn dood heeft laten zien hoe kostbaar wij zijn voor hem. En als Christus ons zo ziet, zouden wij dan ook elkaar niet zo zien. Laat het dan ons ook inspireren om ieder ander mens ook te zien als een kostbare parel. Ook iemand die minder mooi is. Ook iemand die minder stoer is. Ook iemand die minder goed is. Of misschien zelfs wel allerlei slechts heeft gedaan. Maar dit inspireert mij om ook zulke mensen te zien als kostbare mensen. Voor wie Christus alles heeft gegeven. Hij verdient daarvoor alle lof en aanbidding. Geprezen bent u, Christus, u, koopman, die alles opgaf om ons te kopen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.